Gemeente, de schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het Oude Testament en wel in het boek der Spreuken, daarvan het 18e hoofdstuk. Die zich afzondert, tracht naar wat begeerlijks. Hij vermengt zich in alle bestendige wijsheid. De zot heeft geen lust in verstandigheid, maar daarin dat zijn hart zich ontdekt. Als de goddeloze komt, komt ook de verachting. En met schande versmaadheid. De woorden van de mond eens mans zijn diepe wateren. En de springader der wijsheid is een uitstortende beek. Het is niet goed het aangezicht des goddelozen aan te nemen, om de rechtvaardige in het gericht te buigen. De lippen des zots komen in twist, en zijn mond roept naar slagen. De mond des zots is hemzelf een verstoring, en zijn lippen een strik zijner ziel. De woorden des oorblazers zijn als degenen die geslagen zijn, en die dalen in het binnenste des buiks. Ook die zich slap aanstelt in zijn werk, die is een broeder van een doorbrenger. De naam des Heren is een sterke toren, de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Des rijken goed is de stad zijn sterkte, en als een verheven muur in zijn inbeelding. Voor de verbreking zal des mensen hart zich verheffen, en de nederigheid gaat voor de eer. Die antwoord geeft eer hij zal gehoord hebben, dat is hem dwaasheid en schande. De geest eensmans zal zijn krankheid ondersteunen, maar een verslagen geest, wie zal die opheffen? Het hart des verstandigen bekomt wetenschap, en het oor der wijzen zoekt wetenschap. De gift des mensen maakt hem ruimte, en zij geleidt hem voor het aangezicht der groten. Die de eerste is in zijn twistzaak, schijnt rechtvaardig te zijn. Maar zijn naaste komt en hij onderzoekt hem. Het lot doet de geschillen ophouden en maakt scheiding tussen machtigen. Een broeder is wederspanniger dan een sterke stad. En de geschillen zijn als een grendel van een paleis. Van de vrucht van ieders mond zal zijn buik verzadigd worden. Hij zal verzadigd worden van de inkomst zijner lippen. Dood en leven zijn in het geweld der tong, en een ieder die ze lief heeft zal haar vrucht eten. Die een vrouw gevonden heeft, heeft een goede zaak gevonden, en hij heeft welgevallen getrokken van de Heere. De arme spreekt smekingen, maar de rijke antwoordt harde dingen. Een man die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden, want er is een liefhebber die meer aankleeft dan een broeder. Tot zover onze schriftlezing. De tekstwoorden voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Spreuken 18, daarvan het 10e vers, waar wij deze woorden nogmaals lezen. De naam des Heren is een sterke toren, de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Wij willen uw gewijde aandacht bepalen bij een sterke toren. En in de eerste plaats stilstaan bij het beeld wat hier gebruikt wordt. In de tweede plaats bij het gebruik wat hier onderwezen wordt. En in de derde plaats bij de belofte die hier voorzegd wordt. Een sterke toren, het beeld wat hier gebruikt wordt, het gebruik wat hier onderwezen wordt, namelijk de rechtvaardige die daarheen zal lopen. En tenslotte ook de belofte die hier voorzegd wordt, want dan lezen wij dat hij in een hoog vertrek gesteld zal worden. Een sterke toren. Gemeente, voor ons ligt een hoofdstuk en een tekst uit een Bijbelboek dat letterlijk vertaald in het Oude Testament betekent gelijkenissen of spreuken. Want In het Hebreeuws, mishle, gelijkenissen, was dat een vorm van onderwijs die wij ook later bij de rabbijnen terug weer tegenkomen en ook bij de Heer Jezus in de evangelie. Gelijkenis is als het ware een beeld wat wijst op een diepere betekenis. Dan behoeven niet alle elementen overeen te komen, maar dan gaat het om bepaalde elementen ter verduidelijking en tot inzicht, waardoor men ziet als het ware deze werkelijkheid ligt hier opgesloten. En dat zien wij ook hier in het boek der Spreuken. Gelijkenissen. De gelijkenissen van Salomo. Daar zien wij tal van beelden komen in het hele boek naar voren. Allerlei verschillende situaties. Allerlei verschillende vergelijkingen. Om als het ware tot het ene doel de lezers, de hoorders, degenen die onderwezen worden, uit te drijven. Namelijk tot die opperste wijsheid. Als iemand van u zou vragen, wat is nu de kern? Dan is dat die opperste wijsheid. Dan is dat de Tora. Daar gaat alles om. En die Tora is vlees geworden. In het Jodendom wordt er ook geloofd dat de Tora, het woord van God, de boeken van Mozes, waarop de profeten steunen, het fundament van de Heilige Schrift, dat die ook eeuwig is, van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Van eeuwigheid uit Gods mond uitgegaan. En zal tot een eeuwigheid blijven bestaan. En dat alles zien wij ook in de Heere Jezus Christus terug. Hij is die eeuwige Tora, die vlees geworden is. En tegelijkertijd ook de Messias, de gezalfde. En het bijzondere is ook dat alles, ook tussen de regels door, al lezen wij dat niet letterlijk, heen wijst naar hem. Zo ook het beeld van die sterke toren. Wij willen in de eerste plaats letten op het beeld wat hier wordt gebruikt. Wat voor een toren is dat? De tekst zegt, en daar begint de tekst mee, een toren van sterkte. En dan staat er de naam des Heren. Staat niet eens is. Je zou eigenlijk bijna een dubbele punt mogen lezen. Een toren van sterkte. De naam des Heren. Als het ware legt Salomo de nadruk op dat woord. Een toren der sterkte. Wat moet je daarbij voorstellen? Er worden door de wijzen verschillende antwoorden op gegeven vanuit het Jodendom. De een zegt het wijst als het ware op een toren die zo sterk is, waarin gevangenen werden opgesloten die niet konden ontsnappen, omdat de muren te dik waren. En de poorten zo ontzaglijk vergrendeld en van zo dik hout, dat niemand kon uitbreken. Maar dat het verschil is met de naam des Heren, dat het even sterk is, dat het als het ware die sterkte en kracht heeft. Het kan nooit breken. Niemand kan die muren doorbreken, maar tegelijkertijd, degene die op de Heere vertrouwt, is zo vrij, mag zo in die vrijheid staan, als dat een gevangene in diezelfde toren gevangen zou zitten. Dat is één vergelijking die gemaakt wordt. Het is als het ware een bescherming, een plaats waar toevlucht gezocht wordt. De jongens en meisjes hebben wel eens verhalen gelezen uit de tijd van de ridders. Dat jullie wel eens verhalen lazen van de ridders. En dan had je een gracht om het kasteel heen. Met een ophaalbrug. En als dan de vijand kwam, dan werd die ophaalbrug opgehaald. En dan ging er een ijzeren grendel naar beneden. Voor die poort. Was dubbel bewaakt. Dubbel beschermd, dat kasteel. Niemand kon er mee door. En de brug omhoog. Maar het belangrijkste, waardoor de vijanden die het kasteel bestormden, konden bestreden worden, konden tegengehouden worden, waren de torens. De torens rezen boven het kasteel uit. En achter die kantelen, waar net openingen waren voor de schutters, was men veilig. En kon men als het ware de pijlenregen doen neerkomen op de aanvallers. Dat is een beeld uit de middeleeuwen, maar ook uit de tijd van de Bijbel. de torens, waren van het allergrootste belang. Er is ook een andere uitleg. Een van de andere rabbies zegt: het kan ook wijzen op die aanvalstoren, waarmee aanvallen gedaan werden. Ook in de tijd van de Bijbel kende men torens die op een wagen stonden. Die waren van hout en aan de buitenkant waren zij met schilden bedekt. En soms ook met dierenhuiden die nat gemaakt waren om vurige pijlen tegen te houden. En als dan die wagens die voortgeduwd werden van binnenuit, als dan de schutters in gevaar kwamen, de mannen, de boogschutters die in het veld liepen, dan kon men als het ware vluchten naar die toren en binnen vanuit die toren de strijd voortzetten. Als het ware waren dat rijdende torens, een soort voorloper van onze tank die wij vandaag kennen. En ook die bestonden in de tijd van de Bijbel al, iets wat daarop leek. Hoe het ook is, het wijst in de allereerste plaats op de bescherming. Maar tegelijkertijd wijst het ook op een taak, een opdracht. Wijst het ook op de enige mogelijkheid waarop iemand zijn doel kan beantwoorden in dit leven. Zoals de soldaten alleen een taak konden uitvoeren vanuit die toren waar zij beschermd waren, zo kan een zondaar alleen maar zijn levensroeping vervullen op aarde. Als hij de toevlucht neemt in die toren, dan is zijn leven niet voor niets geweest. Dan heeft zijn leven toekomst. Dan heeft hij niet alleen geleefd voor deze wereld, met al haar begeerlijkheden die voorbij zal gaan, maar dan heeft hij een schat in de hemel, waar geen mot nog roest zal zijn, en waar de dieven niet kunnen doorbreken en stelen. En gemeente, daarom liggen er in deze toren heel veel dingen. Er wordt met deze toren een vergelijking gemaakt. Een sterke toren, een toren van sterkte, is de naam des Heren. Wat wordt daarmee bedoeld met die naam des Heren? Wel, de naam van de Heren is de samenvatting van al zijn eigenschappen. De jongens en meisjes weten ook dat iedereen heeft eigenschappen. Om maar heel eenvoudig te zijn, neem die jongen bij jou in de klas. Of dat meisje in die klas. Dan zeg je, ja, dat meisje dat is altijd bezig om iedereen te pesten. Of die jongen die wil altijd ruzie maken buiten, dat zijn eigenschappen. Maar dat zijn negatieve eigenschappen, zijn geen mooie eigenschappen. Maar je hebt ook mensen, ook jongens in de klas of meisjes, die helpen anderen. Dan gebeurt het wel eens dat iemand anders in de klas huiswerk maakt voor degene die ziek is. En als je daar later weer op school komt, dan heeft een van de jongens in de klas al het huiswerk voor je bijgehouden. Die zegt, ik heb dat allemaal voor jou bewaard en die komt het misschien zelfs nog thuis aan de deur brengen. Dat is een eigenschap. Eigenschap is anderen helpen. En zo heeft de Heere God ook eigenschappen. En die eigenschappen, daarvan zegt ook de Joodse traditie dat die te vinden zijn in Exodus 34, vers 6 en 7. Die bekend staan als de 13 eigenschappen van de Heere. Daar staat: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Eigenschappen van de Heere staan in het woord van God zelf. En die naam van de Heere is als het ware de samenvatting, al die eigenschappen samen. Waarom is dat als een sterke toren? Waarom zijn die eigenschappen van de Heere nu de kracht van iemand? Wel, gemeente, omdat er niets anders houvast of zekerheid of veiligheid kan geven dan alleen de eigenschappen van de Heere. Omdat geen zondaar vergeving zal ontvangen zonder die eigenschappen. Als wij nu letten op ons van nature, dan is er niemand van ons die vergeving der zonde kan verdienen. Al zouden wij nachten tranen wenen over onze zonden. Al zouden wij verdriet hebben van al het kwaad wat wij gedaan hebben. Dan kunnen wij toch die vergeving geen millimeter dichterbij brengen. Al zouden wij kerkbanken versleten. En zouden wij de schrift uit ons hoofd kennen. Dan nog zou de Heere ons geen vergeving kunnen schenken. De enige reden is zijn eigenschap. En daarin ligt nu zo'n heerlijkheid. In die eigenschappen daar ligt de verzoening. En dan zal ik u nog een verhaal vertellen. Is eigenschappen worden in de traditie samengevat als drie. Daar is de rechtvaardigheid van God. Die tot uitdrukking komt in de naam God. Als u de naam God leest in de Bijbel. Dan betekent dat rechtvaardigheid. En als u de naam Heere leest. Dan wijst dat voornamelijk op zijn goede tierenheid. Die Heere die de verbondsheere is. Die in de relatie treedt met verloren zondaren. In het genadeverbond. En dan is er nog een derde, dat is de barmhartigheid. Wel, die rechtvaardigheid van de Heere, als hij die niet zou matigen, als hij die niet zou temperen voor ons, dan had de aarde vanaf de val van Adam niet meer bestaan. Dan hadden wij hier niet meer gezeten. Als de Heere zijn rechtvaardigheid volledig had laten gelden, zonder dat deze als het ware getemperd werd. En de rabbijnen zeggen, als de Heere in het gericht zou treden, wie zou dan bestaan? Niemand meer. Dat is het antwoord, niemand. En daarom staat er ook in Psalm 103, hij straft ons, maar niet naar onze zonde. Zou dat wel zo zijn, dan leefde niemand meer. Maar die goede tierenheid van de Heere is als het ware die hand van de Heere zelf, die slaande hand tegenhoudt. De Heere moet slaan, maar de goede tierenheid houdt die hand nog tegen. En daardoor wordt die rechtvaardigheid van de Heere als het ware getemperd. Wat houdt dat dan in? Is die rechtvaardigheid dan minder? Ik zal een eenvoudig voorbeeld voor de jongens aanhalen. Soms gebeurt het wel eens dat je op school met kerstfeest, dat jullie op school een lampje moeten maken. Ik heb dat wel eens gezien bij de kinderen bij ons thuis. Wordt er van karton met een paar kerkraampjes erin een soort lampje gemaakt. En dan kun je binnenin een vaccinelichtje zetten. En dan schijnt dat licht schijnt door die raampjes naar buiten. Gekleurd papier erachter. Je moet altijd oppassen dat je geen brand krijgt. Maar dan schijnt dat licht naar buiten. Door het gekleurde papier heen. Niet door dat dikke karton. Maar dat gekleurde papier. En dan lijkt het net of dat licht groen is. Of geel of rood. Maar gemeente, werkelijkheid is dat licht wit. Want het kaarslicht binnenin, dat lampje, is gewoon wit. Zo is het ook met Gods rechtvaardigheid. Die rechtvaardigheid is niet verminderd. De Heere houdt 100% de eigenschap van rechtvaardigheid. Hij is niet 50% rechtvaardig en 50% goede tieren. Hij is alles 100%. Maar de Heere, die tempert zijn rechtvaardigheid door zijn goede tierenheid. Waardoor je als het ware die rechtvaardigheid door die goede tierenheid heen straalt en de naam heeft van barmhartigheid. Barmhartigheid is, we zouden kunnen zeggen, het resultaat van rechtvaardigheid en goede tierenheid samen. En wat is daarin nou het wonderlijke? Het wonderlijke daarin is dat de eigenschappen van de Heere nooit op gespannen voet hebben gestaan. Maar dat als Hij één van ons barmhartig is, dan is Hij tegelijk 100% rechtvaardig. Kunnen wij ons niet voorstellen. Wij denken dan dat de Heere afstand doet van zijn rechtvaardigheid. Nee, die rechtvaardigheid straalt door die goede tierenheid heen als barmhartigheid. Als wij naar de wereld kijken, dan zullen wij hooguit kunnen zeggen, is er nog wel rechtvaardigheid op aarde? Of als we in de kerk kijken. Of als wij terugdenken aan de scheuring van een paar jaar geleden. Waar is die rechtvaardigheid? Waar is recht? Het lijkt wel een chaos. In ons kerkelijke leven. Zoveel kerkgenootschappen. Maar gemeente, er is tegelijkertijd rechtvaardigheid, want daar zorgt de Heere voor. De Heere weet alle dingen precies. En één ding mag u weten, dat mag ik u ook verkondigen. Dat er niets op de aarde fout gaat. Sinds de schepping is er niets op aarde misgegaan. Wij zouden denken, ja, de zondeval toch? Dat is toch een streep door Gods rekening? Nee. Want van eeuwigheid wist de Heer alle dingen al. En de Heer is zo wonderlijk in zijn wegen. Dat door middel van wat wij als duistere en donkere momenten zien. Hij datzelfde moment gebruikt om zijn naam te verheerlijken. Voor hem is er geen mislukking. En hoe verward en gebroken alles eruit ziet. Afgelopen week was ik in een gemeente in Bulgarije. Die onze gemeente steunt. En gemeente, u wilt het niet geloven, maar ik vraag me wel eens af. Welke kerk is er nu eigenlijk volmaakt? In die grote stad Plovdiv waren twee kerken. De ene die wij steunen, een baptistengemeente. In de lijn van Spurgeon. De andere kerk die daar was, was in feite een vrije gemeente. Maar die in de lijn van John Wesley zit. Methodistisch. Die was veel groter. Maar daar hadden zij de kinderdoop. In de baptistengemeente hebben ze geen kinderdoop. Wordt alleen gelovigen gedoopt. Maar de andere kerk waar zij de kinderdoop hadden. Daar werd de vrije wil geleerd. En toen dacht ik bij mezelf. Die kerk waar die vrije wil werd geleerd was veel strikter. Wij zouden zeggen in onze woorden veel zwaarder. Allerlei regels, extra regels. En die baptistengemeente, wat makkelijker, maar die had de leer van de soevereine genade. Uitverkiezing. Aanbod van genade. En gemeente, daar heb ik opnieuw weer moeten constateren. Geeft u maar eens een voorbeeld van een gemeente die volmaakt is. Er is altijd iets wat niet klopt. En tegelijkertijd is de Heere recht in al zijn weg en werk. En verloopt alles in zijn ogen volgens plan. En dat moet u nooit vergeten. Moeten de jongens en meisjes ook nooit vergeten. Dat de Heere, hij regeert over alles. En er gaat niets fout in zijn ogen. Daarom is die eigenschappen van hem. Die staan vast en onverbrekelijk. Die zijn niet aan verandering onderhevig. De Heere zegt niet vandaag ja en morgen nee. Wat uit zijn mond is uitgegaan. Zijn woord, wat uitkomt en voortvloeit vanuit zijn eigenschappen, blijft vast en onverbroken. En daarom zijn die eigenschappen van de Heere als een vaste, als een sterke toren. En daarom willen wij in onze tweede gedachte letten op het gebruik. Wat is het gebruik wat daarvan gemaakt moet worden? Dan lezen wij, letterlijk in het Hebreeuws, een rechtvaardige zal daarheen rennen. Er staat niet lopen, maar waarschijnlijk in oud-Nederlands betekende lopen soms ook rennen. In het Hebreeuws staat daar rennen, van het Hebreeuwse woordje roets. Dat betekent rennen. En dat betekent dat er haast gemaakt moet worden. Dat het als het ware het hart is wat uitziet, wat verlangt, wat dorst. Als een hert naar de waterstroom. De laatste drie woorden van deze tekst. De beginletters daarvan vormen het woordje zwie. En dat betekent hert. Als een hert dat dorst naar de waterstromen. Zo is ook de rechtvaardige die vlucht naar de eigenschappen van God. Er staat er geschreven een rechtvaardig man of een rechtvaardige vrouw. Dat is niet duidelijk. Het staat in het, als het ware, zonder lidwoord. Een rechtvaardig iemand zal daarheen vluchten. Waarom staat daar een? Wel gemeente. Opdat u uw naam daar mag invullen. Het staat geen naam. Het staat blanco. Er staan eigenlijk puntjes. Dat betekent dat u, door het geloof, daar uw naam mag schrijven. Als u het in uzelf niet meer kan uithouden. En als u de toevlucht neemt tot de eigenschappen van God. En daarin liggen zoveel lagen, liggen daar verborgen. Want die eigenschappen van God, die gaan over ons geestelijk leven. Maar die hebben ook te maken met alles wat u in uw tijdelijk leven meemaakt. Ik geef u een voorbeeld. Als wij denken aan de tijd die voor ons ligt, de lente, de zomer. Soms kan het zijn dat allerlei gedachten ons vervullen. Er zijn mensen die zeggen, we gaan dat en dat verbouwen aan ons huis. We willen wat meer gaan werken. De dagen zijn langer. Of we hebben allerlei plannen. Maar wie onder ons heeft het grootste verlangen dat wij de taak op aarde mogen vervullen waarvoor de Heer ons hier heeft laten zijn? Dat het als het ware niet meer om ons gaat, om ons gemak, maar dat het gaat om Hem. Indien gij niet wordt gelijk een kinderke. Gij kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan, zegt de Heer Jezus. Dat betekent achter de Heer aankomen. Hem aankleven. Al zou de Heer ons niet in de hemel binnenlaten. Al zouden wij niet behouden worden. Dat het zo sterk is dat wij zeggen, tot wie zal ik heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dan heb ik liever de Heer aan mijn kant in mijn aardse leven en geen hemel, dan een hemel op aarde zonder God. En het lijkt heel tegenstrijdig, want hoe vaak komt het niet voor dat wij wel zalig willen worden, omdat de hel niet aantrekt, maar tegelijkertijd ook wel gemak willen hebben, ook wel een makkelijk leven willen leiden. Terwijl als het goed is, zou ons verlangen het grootste moeten zijn. Hoe wordt mijn ziel en hoe blijft mijn ziel verbonden aan de Heer? En het antwoord van de tekst is de eigenschappen. Zoek het in zijn naam. En gemeente, ik maak vast een klein stapje. Die naam van de Heer is aan ons geopenbaard. En die is geopenbaard in de Heer Jezus. Want er staat geschreven in Exodus 23... Ziet, ik zend een engel voor uw aangezicht om u te behoeden op deze weg en om u te brengen tot de plaats die ik bereid heb. Hoed u voor zijn aangezicht en wees zijner stem gehoorzaam en verbittert hem niet, want hij zal u lieder overtredingen niet vergeven. Want mijn naam is in het binnenste van hem. Zo gij zijner stem naastelijk gehoorzaamt en doet al wat ik spreken zal, zo zal ik uw vijanden vijand en uw wederpartijders wederpartij zijn. Mijn naam is in het binnenste van hem. Al die eigenschappen van de Heere God kun jij terugvinden in de Heere Jezus. Zoals hij was op aarde. Zoals hij sprak. Het woord, het levende woord. De levende Tora van God. En gemeente, daarin ligt nu het houvast. Want dan zien wij iets bijzonders. Dan komen wij het woordje toren ook tegen in 2 Samuel 22. Waar staat geschreven? Hij is een toren der verlossingen, zijns konings. En hij doet goede tierenheid aan zijn gezalfde, aan David en aan zijn zaad, tot in eeuwigheid. 2 Samuel 22... is een parallelversie van Psalm 18. Als je beide hoofdstukken naast elkaar legt, komt u bijna dezelfde tekst tegen. Alleen in Psalm 18, daar staat wat anders. Het begin is net anders. Er staat bij het begin, die de verlossingen zijns konings groot maakt. U mag ook vertalen vermeerderd. Die worden steeds meer uitgebreid, steeds groter. Terwijl er in 2 Samuel 22 staat, hij is een toren der verlossingen. En de uitleg daarbij is dit. Dat de Heere in dit leven verlost, maar beetje bij beetje, stukje bij stukje. Totdat uiteindelijk de verlossing volkomen is en die verlossing als een toren is. Die toren wijst ook op het eindresultaat. Aldus een van de midrashim, Joodse midrash, Shocher Tov. Dat is, de verlossingen zijn er door het hele leven heen. Maar de uiteindelijke verlossing, waar er nooit geen vijand meer zal zijn, waar zelfs de dood zal teniet gedaan zijn, dat is het moment waarop de Heere de toren der verlossing zijns konings is. En dan zeggen zij, die toren der verlossing, het zijn niet mijn woorden, maar de rabbijnen, de toren der verlossing is de Messias die komen zal. Want dan zeggen zij, de naam van God is in het binnenste van hem. En hij zal de volkomen verlossing, zonder dat er nog enige verlossing nodig is, bewerken. En gemeente, daarin zien wij de weg. Deze toren is ook de Heer Jezus. Niet alleen in onze traditie, al vanuit het oude Jodendom onderwezen. De Heer Jezus die die verlosser is, die die toren is, daarin al de eigenschappen van de Heer zo heerlijk zijn geopenbaard en tentoongespreid. Wie mij gezien heeft, zegt hij, die heeft de Vader gezien. En Johannes 1 staat geschreven. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft ons hem geopenbaard. Willen wij God de Vader kennen, willen wij gemeenschap met de Allerhoogste beoefenen, dan is de weg de Heer Jezus. De weg, de waarheid en het leven. En dan hoeven wij niets anders meer dan alleen dat woord. Dat eeuwige woord dat uit de mond des Heren is uitgegaan. Dan hoeft u er niets meer bij te maken. En dan mogen wij er niets van afdoen. Maar dan is dit de weg waarvan de Heren zegt, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Die rechtvaardige, wie is dat? Wel, dat is eigenlijk een goddeloze. Wie zal een reine geven uit een onreine? Wat denkt u? In het woord staat geschreven niet één. Van nature zijn we allemaal van dezelfde lap gescheurd. Er zijn geen rechtvaardigen van nature. Die worden niet geboren. Alleen één. De Heere is rechtvaardig. De Heere Jezus, die van alle eeuwigheid door zijn Vader is gegenereerd. Dat is de enige rechtvaardige. De tweede Adam die op deze aarde heeft gewandeld. Maar onder ons mensen niemand. Daarom wordt de Heer Jezus ook in 1 Johannes 2 vers 2 de rechtvaardige genoemd. Daar zegt Johannes, indien iemand gezondigd heeft. Spraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Maar er zijn geen rechtvaardigen van nature. Maar waarom wordt dan iemand rechtvaardig genoemd? Dat komt omdat de Heer dat heeft bepaald. De Heere heeft bepaald dat als een zondaar de toevlucht neemt tot zijn naam, dat hij rechtvaardig wordt verklaard. Maar gemeente, dat kunnen we niet begrijpen. De Heere heeft gezegd dat als er maar iemand is hier in Scherpen is, die de toevlucht neemt tot de Heer Jezus. Met een vastgelopen leven, met onbeantwoorde vragen. En die misschien ook vanmiddag moet zeggen, maar mijn zoeken is helemaal niet oprecht. Als ik naar mezelf kijk dan. En als de ouderlingen op huisbezoek vragen, hoe zit het, zoeken jullie de dingen die boven zijn? Dan moet je misschien jezelf schamen en zeggen, ik zoek wel, maar mijn zoeken is een puinhoop. Ik schiet zo tekort en ik voel zoveel huichelarij in mijn eigen hart. Dat wil de Heer nooit aannemen. Wel, gemeente, dan mag ik u vanmiddag zeggen. Ik hoop dat het zo blijft. Dat u niet beter wordt. Dat u uzelf niet een pluimpje gaat geven. Van mijn zoeken wordt langzaam beter. Want dan gaat het fout. Maar dat u zegt, mijn zoeken is zelfs niet goed. Maar die eigenschappen, daar moet ik heen. Die naam, daar moet ik naartoe. De Heer Jezus, Hij alleen is goed. En zo mag je met een onvolkomen zoeken. Met een huichelachtig hart. Met een soort wanhoop dat je zegt, hoe moet ik mijzelf ooit verlossen? Het lukt niet. Ik word alleen maar een grotere goddelozer van binnen. Mag je vluchten. Omdat de vrijheid ligt niet in wat u voelt. Ligt niet in hoe wij onszelf zien. Maar ligt alleen in die naam. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel. Waardoor wij moeten zalig worden. De naam des Heren is een sterke toren. En dan mag een zwakke zondaar heen. Die in zichzelf wel 1000 doden vreest. Zichzelf dagelijks moet tegenvallen. En zelf moet zeggen, mijn geestelijk leven is vaak zo dor. En mijn gebedsleven is vaak zo tanende. Eigenlijk moet ik mezelf totaal afschrijven. Misschien dat u hier vanmiddag zo zit. En weet u wat nou het wonder is? Wie mag vluchten? De toevlucht mag nemen tot die naam van de Heer. Wordt rechtvaardig verklaard. Er staat, Abraham geloofde de Heer. Staat er geschreven. En de Heer rekende hem dat toe. Tot rechtvaardigheid. De Heer heeft niet tegen Abraham gezegd, Abraham, jij moet eerst dit meemaken. En je bent er niet diep aan onderdoor gegaan, maar dat moet je ook nog meemaken. En dat, en als je dat allemaal kan vertellen, dan zou het nog wel eens een keer waar kunnen zijn. We kunnen het ongeveer een klein beetje van je gaan geloven. Nee, het staat nergens. Dat hebben wij mensen ervan gemaakt. Er staat dat degene die op de Heere betrouwt, en dat is iets wat je niet kan maken, dat is er of het is er niet. Dat verlangen als dat hert naar de waterstroom, kunnen wij niet ergens door maken. We kunnen dat niet in onszelf maken. Maar het is er of het is er niet. Maar de Heere werkt dat door zijn woord. Dus als het er nog niet is, hoe meer wij het woord onderzoeken, hoe meer de Heere als het ware door de Heilige Geest de gelegenheid krijgt, en dat bedoel ik dan menselijk, vanuit ons gezichtspunt, dat ook die dorst er is. En dat verlangen gaat groeien, gaat toenemen. En dat uitgaat naar hem. En dat zegt, ik heb helemaal niks. Ben je dan bekeerd? Nee. Zegt iemand dan. Ik ben niet bekeerd, maar ik kan de Heer niet meer missen. Dan moet je zelf voorstellen. Dat je zelf zo moet afschrijven. Dat mensen vragen, hoort u dan bij Gods volk? Nee, zegt iemand. Daar ben ik veel te beroerd voor. Veel te slecht voor. Maar ik kan de Heer niet meer missen. Wel, dat is al het geloof. Dat je niet anders meer kan. Je hebt die fiets naar school fietst. Calvijn College. En dat je gewoon onderweg denkt, Heere, u weet van mij af, hoe moet het verder met mij? Dat je achter het stuur zit van de auto, op weg naar je werk. En dat je denkt, weet de Heere van mij af, Heere, hoe moet dat nou met mij? Hoe moet ik nou verzoend worden met u? Ik weet het niet. Dat is al toevluchtnemend geloof. En de Heere zegt als het ware dat wij nooit beschaamd zullen uitkomen in het vluchten van die zondaar, die goddeloze, naar zijn eigenschappen. En gemeente, nu wordt de weg gewezen. De weg die ik u wijs, is niet de weg van uw gevoel, maar is de weg van de eigenschappen. Daar vindt u zekerheid. Als u daarop rust, weet ik zeker dat u niet bedrogen uitkomt. Als u op een dominee rust, of op menselijke leringen of gevoelens, komt u bedrogen uit. Maar als u zegt, die eigenschappen, als de Heere zegt, die mij zoekt, die zullen mij vinden. Want hij die het gesproken heeft, kan niet liegen. En u rust daarop. En u zegt, ik kan maar één ding geloven. Ik geloof niets van mezelf, maar ik geloof dat wat de Heere zegt waar is. Die mij zoekt, die zal voor zijn sterven mij vinden. Die zal straks in de hemel met fijne klederen bekleed worden. En zonder vlek en zonder rimpel aan de Vader voorgesteld worden. Want de Heere heeft het gesproken. Hij is geen man dat hij liegen zal. Nog een mensenkind dat het hem berouwen zal. En daarom, gemeente, vlucht. Hoe langer wij wachten in onze eigen gemaakte torens, hoe langer wij in levensgroot gevaar verkeren. Maar als wij in die toren vluchten, dan zijn wij behouden. Dan mogen de stormen zijn. Dan mag het zo zijn dat u allerlei dingen moet missen in het leven. Ik heb ooit eens gelezen in een artikel dat als een ziel van tevoren wist alle dingen die hem in het leven zouden overkomen en hoe hij met de Heere verenigd moest zijn en hij zou mogen kiezen tussen een voorspoedig leven met veel geld, veel gezondheid of een leven gekenmerkt door armoede en ziekte, dan zou hij kiezen voor armoede en ziekte. Omdat een verbroken hart en een verslagen geest zult gij, o God, niet verachten. Als wij onszelf op de been kunnen houden, hebben we de Heere niet nodig. Drukwegen zijn vaak nodig voor ons. In die sterke toren ons te bevinden betekent niet dat ons leven gemakkelijk verloopt. Het kan best zijn dat u een heel moeilijk leven hebt. Maar dan is het goed. Waarom is het goed? Die eigenschappen. De Heere is rechtvaardig. Ook barmhartig. En de Heere weet precies wat een ieder nodig heeft. De Heere zegt, voor u hebt een heel krap bestaan nodig. Dat is beter voor u. Dan mag je ook zien, al moet de Heere je soms door de drukwegen heen houden, dat dat beter was geweest dan andersom. Kun je op het moment niet zien. En je moet erin zitten om te beseffen hoe moeilijk en hoe zwaar het kan zijn. Maar ik verwijs u alleen al naar het Bijbelboek Job. Die weg voor Job was nodig. Om uiteindelijk die eigenschappen van de Heer aan het einde van het boek Job te verheerlijken. Job komt op het plekje waar hij die eigenschappen gaat aanbidden. Waar hij de Heere God gaat erkennen als de rechtvaardige. Als de soevereine, als de goede tierene, als de barmhartige. Waar Job eindelijk kan gaan zingen. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Gemeente, wat is nu het geloof? In het Hebreeuws betekent geloven je ergens aan hechten of ergens trouw aan zijn. Wel, het geloof betekent ook het eens zijn met iemand. Het eens zijn met Gods weg. Dat in ons geen heil is, geen leven en geen zaligheid. Dat van ons nooit meer iets te verwachten is. Maar dat alles in hem ligt. Heer, ik ben het eens met u, al moet ik alles missen. Ik ben het eens met u, al moet mijn leven over doornen gaan. Dwars door duistere dalen. Maar uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat is nou het geloofsleven. Geen gemakkelijk leven. Maar een leven waar de Heere aan zijn eer komt. En alleen leunend op die eigenschappen van de Heere. En zeggen, Heere, doe gij mij recht. Volgens uw eigenschap. Leid mijn leven volgens uw wil. Gemeente, dan gaat u ook begrijpen. Het onze Vader. Uw wil geschieden. En dan horen wij de stem van de Heere Jezus. Vader, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Gemeente, er zijn soms dingen die je niet kan begrijpen. Dat mensen hele lijdenswegen doorgaan, ook in ziekte. Of spanningen in het gezin. En dat eigenlijk dwars er alles heen. Dat niet eens meer zo belangrijk is. Het is wel belangrijk en we moeten pastoraal en we moeten elkaar broederlijke liefde ondersteunen. Dat wel. Maar het belangrijkste is, wat heeft de Heere daarmee voor? Het belangrijkste is, zijn wij het met hem eens? Kunnen wij met Habakuk zeggen, al zal er geen dier meer in de stalling zijn, geen rund meer, zal ik nochtans van vreugde opspringen in de Heer en mij verblijden in de God mijns heils. Omdat Hij goed is, dat is het enige wat we nog maar weten. Dan ben je zalig als je dat mag weten, dat Hij goed is. Dat je zegt, ik wil Hem niet meer missen, ik wil alles missen, maar Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is verspreid over al zijn werken. Ook over dat ziekbed, ja. Ook over dat ziekbed. Ook over dat kind wat weggenomen is. Zomaar.
plotseling.
Ja. Zijn goede tierenheid is over al zijn werken verspreid. Zelfs het ergste wat ons overkomt, dat zegt de catechismus, dat ook die dingen, als die over ons komen, het leed, het kwaad, dat wij dat uit zijn vaderlijke hand ontvangen, staat er. Het is geen toeval, het is geen duivel. Wij zeggen altijd, dat is van de duivel dan. Nee, alle dingen komen uit Gods hand voort. En dat de duivel hier en daar gebruikt wordt, is wat anders. Maar de Heere regeert. De duivel regeert niet. Die loopt achter de feiten aan. Maar de Heere is degene die alle dingen regeert. En gemeente, daar ligt nou zo'n troost in. Niet alleen in het geestelijke leven, is de naam des Heeren een sterke toren. Maar ook in al het leed wat ons overkomt. Want alles moet op het einde aan. Moment komt dat de verlossing volkomen is. Een toren biedt bescherming. Maar een toren biedt ook een vergezicht. Als je op een toren staat, dat kun je bijvoorbeeld bij ons zien op Westschouwen. Ik zal maar geen naam van tolen noemen, want dan zult u zeggen van dat klopt niet, er staat geen toren. Maar er zijn van die vuurtorens, en maar ook van die wachttorens in die natuurgebieden, waar je het hele bos kan overzien, zoals de zee kan zien. Wel, die sterke toren, de naam des Heeren, mag u te midden van de aanvechtingen en beproevingen het vergezicht geven op die stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God is. Want dan staat er, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En dan staat er geschreven. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Gemeente, dat vergezicht, mag u dat zien? Vanuit die toren van Gods eigenschappen. Vanuit de Heere Jezus Christus. In wie al die eigenschappen van de Heere geopenbaard zijn. De enige middelaar gegeven tussen de hemel en de aarde. Die enige naam waardoor wij moeten zalig worden. En gemeente, dan mogen wij in hem ontdekken. Hij is de toren der verlossingen. De wederoprichting aller dingen. Als alle dingen nieuw worden gemaakt, zal de verlossing volkomen zijn. Hier ten dele. En zolang wij nog op deze aarde zijn, blijft daar die strijd tegen de vijand. De zonde, de wereld, de duivel, ons eigen vlees. Maar de tijd komt dat de dood en de zonde niet meer zullen zijn. Dat die oude mens geheel gestorven is. En dan staat er ook geschreven wat er van Gods kinderen gezegd wordt, degene die op de Heere betrouwen. En hij sprak tot mij: het is geschied, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit het fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. En gemeente, dan volgt er. En zij zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Amen.